onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar uit Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, vers 5. Voor dit middaguur vindt u in Genesis 50, vers 15 tot en met 26. Wij noemden u Genesis 50, vers 15 tot en met 26. En we zingen daarna uit Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 27 vers 7, na de schriftlezing. Doch vooraf doen wij met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Toen Jozefs broeders zagen dat hun vader dood was, zo zeiden zij, misschien zal ons Jozef haten en hij zal ons gewisselijk vergelden al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben. Daarom ontboden zij aan Jozef, zeggende, uw vader heeft bevolen voor zijn dood, zeggende, zo zult gij tot Jozef zeggen, hij vergeeft toch de overtreding uw broeders en hun zonde, want zij hebben u kwaad aangedaan. Maar nu vergeef toch de overtreding der dienaren van de God uw vaders. En Jozef weende als hij tot hem spraken. Daarna kwamen ook zijn broeders en vielen voor hem neder en zeiden, zie, wij zijn u tot knechten. En Jozef zeide tot hen, vrees niet, want ben ik in de plaats van God. Gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht, doch God heeft dat ten goede gedacht, opdat hij deed gelijk het er deze dagen is, om een groot volk in het leven te behouden. Nu dan, vrees niet, ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak naar hun hart. Jozef dan woonde in Egypte, hij in het huis zijn vaders. En Jozef leefde 110 jaar. En Jozef zag van Ephraim kinderen van het derde gelid. Ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasse, op Jozefs knieën geboren. En Jozef zeide tot zijn broeders, ik sterf, maar God zal u gewisselijk bezoeken. En hij zal u doen optrekken uit het land, in het land het welk hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. En Jozef deed de zonen van Israël zweren, zeggende, God zal u gewisselijk bezoeken. Zo zult gij mijn beenderen van hier opvoeren. En Jozef stierf, 110 jaar oud zijnde. En ze balsemden hem en men legde hem in een kist in Egypte.
Woorden die wij met de hulp des Heren willen overdenken, vindt u in Hebreeën 11, vers 22. Wij noemden u Hebreeën 11, vers 22, waar wij Gods woord, onze tekst, aldus lezen. Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van de uitgang van de kinderen van Israël en heeft bevel gegeven van zijn gebeente. Zoeken wij echter eerst Gods aangezicht gemeenschappelijk in gebed en smeken de Heere om zijn onmisbare zegen. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heere, vanouds voor uw volk hun toeverlaat en hun koning. En dat zullen wij ook vanmiddag mogen beluisteren, dat gij een God zijt, die aan de eed, aan de vaderen gezworen, gedenken zult, en die het geloof werkt in het hart, om zich op dat woord en die eed van God te mogen verlaten. Wil zo geven dat er ook vanmiddag onderwijs in de prediking mag zijn tot uw eer en tot heil van zondaren. Ja, voor ons alle tezamen kon het zijn en voor hen die mogen meeluisteren via de kerktelefoon. O Heere, dat wij toch levende indrukken mogen ontvangen van onze diepe afhankelijkheid van u in alle dingen, in prediken en in luisteren, wil alles uit hoofd en hart weren wat de loop van uw woord zou kunnen weerstaan, en dat wij met zachtmoedigheid naar het woord mogen luisteren, het welk door uw geest in onze harten geplant kan worden en ook wil worden. Ja, wil uw Heilige Geest ons toch niet onthouden, die verlichte ogen des verstands schenkt en ontsloten harten om acht te geven op datgene wat u tot de gemeente te zeggen hebt, dat we mogen luisteren tot ons eeuwig heil, dat we mogen luisteren tot eer van uw naam, dat voordat wij naar de kerk gingen onze knieën gebogen zijn geweest en dat onze bede mocht zijn of gij een ontmoeting tot stand wil brengen in uw huis onder de verkondiging van uw woord, en dat uit enkel genade. Want Heere, u hebt toch een volk op aarde dat daar naar uitgaat, dat zij een godsontmoeting mogen ontvangen. En dat kan toch gebeuren, Heere. Dat doet gij uit genade verwerkelijkt worden. Ach, wil het nog eens schenken. U weet ook hoe lang het geleden soms is dat dat plaatsgevonden heeft, Heere. Ja, dat moeten we misschien wel jaren terugdenken. O Heere, wil dan geven dat gij bij vernieuwing weder mocht keren en uzelf onmisbaar mocht maken, en dat u uit genade weer gemeenschap zou willen stichten met allen die toch door uw geest geroepen zijn uit de duisternis tot uw wonderbaar en heerlijk licht. Maar dat niet alleen. Zoudt u voor het eerst die ontmoeting tot stand willen brengen in de harten van de onbekeerden. Heere, wat zou dat een eeuwig wonder zijn. En u hebt toch zelf in uw woord gezegd dat door de dwaasheid der prediking zalig gemaakt zullen worden die geloven. En gij zijt het ook zelf, Heere, die de zaaier doet uitgaan om te zaaien, om dat zaad van het woord te zaaien. Ach, dat het mag vallen in een weltoebereide akker, dat het mag vallen, Heere, in het hart, dat het daar wortel mag schieten en vruchten mag voortbrengen. O, dat zou toch zo even groot zijn. En u hebt een arm met macht en een hand van groot vermogen. U hebt maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. Opdat zo zondaren en zondaressen voor het eerst gaan vragen naar God, die de psalmen geeft in de nacht. We willen ook uw gemeenschap bij vernieling stichten, Heere. U hebt het toch gezegd in uw woord dat u nooit zult laten varen de werken uw handen. En ook uw volk en kinderen, ach, ze kunnen zo bestreden daarheen gaan, op de levensweg. Het kan zo donker zijn, het kan zo aangevochten liggen, want ze kunnen het zelf ook niet vasthouden en ze kunnen het zichzelf niet toe-eigenen. Dat is een daadzaak Gods. Heere, wil dat ware, dierbare geloof schenken in de beoefening. En dat ze nou geheel van zichzelf mogen afzien. Dat ze dat naakte geloof mogen beoefenen. Dat wil zeggen, zich geheel verlaten op u en op uw eigen getuigenis. Dat eeuwig zeker is en slechten wijsheid leert. Al zouden de levensomstandigheden tegenschijnen. Ja, al zou alles ons toeroepen, Heere. Gij hebt geen heil bij God, je hebt je bedrogen. Je hebt jezelf maar wat wijs gemaakt. Het zal wel uitkomen dat je een huichelaar bent. Het zal wel ontdekt worden dat je een verworpen zult zijn. Als je sterven daar is, oh wat kan het bang wezen. En wat kan het benauwd worden, juist in die harten. Die leerden worstelen aan de troon van uw genade. Mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? O Heere, kom dan nog eens over. We lezen in uw woord, sinds dat ik tegen Efraïm gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Ja, het is mij een dierbaar kind, het is mij een troetelkind. O, zou u dan bij vernieuwing nog eens willen spreken? Want u gedenkt wel ernstiglijk aan Efraïm. Maar dat ze het weer mogen weten dat gij overkomt, Heere. En als gij overkomt, dan brengt u alles mee. En gij kunt alleen overkomen in uw dierbare Zoon, de Heere Jezus Christus. Want buiten Christus zijt gij een verterend vuur en een eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan. En daarom vragen wij u ootmoedig, gedenk ons in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Hij wil om zijn en wil ons genadig zijn. Uw Zoon gestalte doen krijgen in onze harten. En dat al meer en meer. En dat we met Johannes de Doper dat gebed mogen leren bidden. Hij moet wassen. Maar ik minder worden. Och, Johannes heeft ook niet kunnen begrijpen wat nou eigenlijk de inhoud van dat gebed is geweest. Maar het lag wel in zijn hart. Het lag in zijn hart, want de ere Gods was in zijn hart gelegd. Maar als het uitgewerkt wordt in het hart, dan zeggen toch ook die ware Sionieten, we moeten eerlijk zijn, Heer. Zo hebben we het niet bedoeld. Want zo had ook Johannes het niet bedoeld, dat zijn hoofd eraf zou gaan. En dat hij daardoor de vervulling heeft ontvangen van zijn gebed. O God, wij vragen u ootmoedig, leer ons maar bidden en onszelf ervoor overkrijgen. Voor de weg die gij wilt dat we zullen gaan. En ook voor de weg van zalig worden uit vrije genade. Want de vijandschap in het hart kan zo ontzaglijk groot zijn. Juist tegen die wegen van vrije genade. Als we alles moeten verliezen. Als we niets meer overhouden. Dan de dood in onszelf en het oordeel. De zonde en de schuld die is opgebonden geworden. O God. Wat kan er dan een vijandschap openbaar komen? Dan kunnen we niet meer begrijpen dat we vroeger tijden gehad hebben. Dat we gezongen hebben in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Daar kunnen we niet meer bij komen. Dat ligt dan zo ontzaggelijk ver weg. Want een ziel die haar of zijn vijandschap moet inleven tegen vrije genade, ach Heere. Die vreest dat u haar of hem met een mannelijke wegwerping zal wegwerpen. En dat ze in die vijandschap voor eeuwig ten onder zullen gaan. Maar al is het dat des vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. O, dat is zo'n eeuwig wonder. Dat er nou staat in de Bijbel dat er vijanden met God verzoend worden. Nu kan het voor vijanden. En u kan het voor al bedervers. En u kan het voor de grootste der zondaren. En u wilt gij door uw geest werken. Het wonder der aanbidding. Dat ook vijanden zalig kunnen worden. Gedenk uw kerk over de lengte en breedte der aarde. Wil nog mannen uitstoten in uw wijngaard. Gedenk de vakante gemeente. Wil alle arbeid daarop zegenen. Wil zij met uw ware getrouwe geroepen dienaren. Die niet eigen eer zoeken, maar de eer van God. Dat ligt toch in haar hart, heren. Alhoewel ze zichzelf ook moeten beschuldigen. Dat ze er vaak zelf zo tussen zitten. Maar die toch in hun hart dat beginsel mogen kennen. Heer, het gaat niet om ons. Laat ons er maar buiten vallen. Haal ons er maar tussenuit. Opdat uw naam verheerlijk mag worden. En er een schare mag komen. Die met smeking en geween komt. En zoekende de Heere. Om in hem gevonden te worden. Ja, om Christus te mogen gewinnen. De kracht zijner opstanding te mogen kennen. Ja, aan de wereld te mogen sterven. En de zonde achter zich te laten. Heere, wat zou dat een wonder wezen. Schenk het uit genade, gedenk de zending, gedenk de arbeid, de evangelisatie, wil zijn, o God, met uw volk Israël, wil het deksel van hun hart wegnemen, opdat ook zij mogen erkennen, dat gij de ware Messias zijt, Heer Jezus Christus, en dat er geen andere weg tot de zaligheid is dan de weg die gij zelf zijt. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot den Vader dan door mij. Wil zij met alle werken van barmhartigheid, met die daarin werkzaam zijn, wil zijn met het reformatorisch onderwijs, gedenk besturen en leerkrachten, en wil wijsheid geven in zoveel moeilijke beslissingen die te nemen zijn. Ontfermt u zich over onze jongens in militaire dienst. Wees een vurige muur van rondom, bewaar ze in de vloedgolven van deze tijd. Vol van verleiding, vol van verlokkingen. Houd ze vast, heren, onze jeugd, onze kinderen. O, zoudt gij ook onder hen nog rijkelijk willen werken. En wat gij ons onthouden zoudt, onthoud ons uw geest toch niet. Die kan ons alleen ware wijsheid leren. Die kan ons alleen de waarheid doen verstaan, omdat de waarheid ons vrij zal maken. Die kan ons alleen uitleiden uit het Egypteland der zonde. Uit het diensthuis der ongerechtigheid. Uw Heilige Geest, o mocht nog eens af en nederdalen. Op en onder de kansel, opdat uw geest, Heere, er verslagenen mag maken. Opdat uw geest mogen doen gaan roepen in de harten. Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? Ach, ontfermt u zich dan over ons. Gedenk Nederlands kerk, wees ook haar genadig. En wil ook in Nederlands kerk, Heere, nog eens opnieuw krachtig gaan werken met uw Heilige Geest, o Heere. Zodat uw kerk weer die plaats mag innemen die ze behoort in te nemen. Dat de wereldgelijkvormigheid verre weg gedaan mag worden. En dat we weer nauwgezet gaan leven en zeer begeerig zijn. Om naar uw wil te handelen. Om overeenkomstig uw wet te handelen. Heere, dat die wandel met u zichtbaar mag worden. Te midden van een krom en een verdraaid geslacht. Bewaar ons bij de leer die naar de godzaligheid is. Doe ons het vreemdelingschap kennen. O God aller genade. Opdat we ons niet zullen verzwageren met de wereld. Maar dat we afgescheiden van de wereld zullen leven. En dat wij alleen maar gezet mogen zijn op uw gunst. Wat gij van ons zegt, Heer. En niet wat de wereld of de godsdienst zonder u van ons zegt. Want wat gij van ons zegt, dat is het allervoornaamste. Dat we daarop gezet mogen wezen. Ontfermt u zich dan over ons. En wees ons nog genadig in de vergeving van al onze zonden. Amen. Wij zingen tot voortzetting uit Psalm 105, de versen 10, 11 en 12. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Een man werd voor hen heen gezonden. De vrome Jozef, rijk in deugd, tot slaaf verkocht in zijn jeugd, in ijzeren boeien breed gekneld, werd hun tot heil in eer gesteld. En het 11e en het 12e vers uit Psalm 105. En inmiddels krijgt u gelegenheid uw liefde gaven de Heere af te zonderen. De Heere zegene u en uw gaven. geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Een vaste grond der dingen die men hoopt. Dat wil dus dit zeggen, dat de dingen die men hoopt, dat ze vervuld zullen worden van de Heere. Die hoop vindt haar grond in het geloof. En dat geloof, dat is een gave Gods. En dat wordt gewerkt door de Heilige Geest. Een bewijs der zaken van dingen die men niet ziet. Dat wil zeggen, die men niet ziet met het natuurlijke oog. Maar die men mag aanschouwen met het geloofsoog. Want het woord geloof, zoals dat voorkomt in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament, daarvoor hebben wij ook een Latijns woord. En dat Latijnse woord is afgeleid van een stam, eigenlijk zien betekent. Geloofszien, met het geloofsoog aanschouwen. Wij lezen bijvoorbeeld van Mozes, dat hij God zag. En dan zeggen de kinderen tegelijk tegen mij, dominee, hoe kan dat nu? Want God is toch onzienlijk. God is toch een geest. En toch staat er in de Bijbel in Hebreeën 11, dat Mozes de onzienlijke gezien heeft. Dat is een geheim. Daardoor is hij gesterkt geworden. Daardoor is hij bekrachtigd geworden. Diezelfde Mozes, die dus de onzienlijke mocht aanschouwen, niet met natuurlijke ogen, want God is met natuurlijke ogen niet te zien. En daarom was het ook zo dwaas dat een van die astronauten, toen hij weerkeerde op de aarde, zei van, ja, maar ik heb God niet ontmoet, ik heb God niet gezien in het heelal. Nee, de Heere is ook niet te zien met natuurlijke ogen, maar de Heere is wel te zien door het geloof, met geloofsogen. Nu is het een kostelijke zaak als dat geloof beoefend mag worden in het leven. Maar het is een nog kostelijker zaak als dat geloof beoefend mag worden op het sterfbed. En daar bepaalt ons tekstwoord bij. Want wij worden vanmiddag eigenlijk geroepen om aanwezig te zijn bij een sterfbed. Wie wil er nou bij een sterfbed verkeren, dominee? Als wij zo vandaag om ons heen zien, dan is men toch eigenlijk maar bezig, en dat ligt ook in ons, om de dood verre van ons te doen zijn. In de ziekenhuizen, in de verpleegtehuizen, in de gewone huizen. En wie vertoeft er nu graag bij een sterfbed? Nou, van nature niemand. U niet en ik niet. Dan heeft het sterven van de mens altijd iets afschrikwekkends. Dan heeft het sterven van een mens altijd iets van wat de Bijbel zegt, dat de dood een koning der verschrikking is. Maar het is wel kostelijk om bij een sterfbed te mogen vertoeven door genade, waar het geloof beoefend mag worden. Waar de Heere het geloofsgetuigenis legt in het hart en op de lippen. En dat heeft God gedaan bij Jozef. Jacob, hij was gestorven. En u hebt het horen voorlezen dat de broeders van Jozef, die werden bevreesd. En die dachten, nou is Jacob gestorven en nou komt het. Nou zal Jozef wel wraak oefenen over ons en over onze kinderen. Nee, dat heeft Jozef niet gedaan. Jozef, die heeft op een andere wijze gezien waarom zijn levensweg zo geleid is geworden. Hij zegt wel tegen ze, jullie hebben wel ten kwade gedacht, maar God heeft ten goede gedacht. En vrees niet, ik zal u wel doen en uw nageslacht. Zo sprak hij, vertroostend naar het hart van de broeders. En zo worden die broeders, want kijk, aan het leven van Jozef komt ook een einde. En zo worden die broeders van Jozef ook geroepen bij het sterfbed van Jozef. Zijn leven loopt ten einde. Hij is 110 jaar geworden en hij heeft zijn geslacht en zijn nageslacht nog mogen aanschouwen tot in het derde lid, lezen we. Hij heeft zich daarin mogen verheugen. En thans is het sterven aangebroken en roept hij zijn broeders bij zijn sterfbed. En vanaf dat sterfbed beluisteren wij, zo zeker reeds, een heerlijk geloofsgetuigenis. En daar mogen wij u met de hulp van de Heere bij bepalen. Het heerlijk geloofsgetuigenis van een stervende. De inhoud en het doel. Makkelijk te onthouden. Het heerlijk geloofsgetuigenis van een stervende, de inhoud en het doel. In ons tekstvers worden wij op een bijzondere wijze onderwezen aangaande Jozef leven. Ja, maar er wordt toch niet gesproken over Jozefs leven. Er wordt hier gesproken over Jozef sterven. Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van de uitgang der kinderen Israëls. En heeft bevel gegeven van zijn gebeente. De Bijbel houdt leven en sterven, zeker ook van zijn kinderen, van Gods kinderen, dicht bijeen. Het is waar dat hier de Heilige Geest in het bijzonder de nadruk wil leggen op een geloofsdaad van Jozef op zijn sterfbed. Maar dit geloofsgetuigenis van Jozef heeft alles te maken gehad met zijn leven. Jozef heeft een bijzondere levensweg gehad. Vanaf zijn 17e jaar tot aan zijn 30e jaar heeft deze jonge man verkeerd in grote druk en in grote beproeving. We hebben zojuist Psalm 105 enkele versen gezongen. En ik lees nu in de onberijmde psalm het 19e vers. Waar staat geschreven van Jozef tot een tijd toe dat zijn woord kwam. Heeft hem de reden des Heren doorlouterd. We weten dat Jozef op heel jonge leeftijd in twee dromen mocht aanschouwen door het geloof, want God sprak in die tijd ook door dromen wie de Heren voor hem zou zijn. Je zou misschien kunnen zeggen dat waren twee beloften die de Heere aan Jozef heeft geschonken. Maar tot de tijd toe, dat wil zeggen tot de tijd toen die beloften in vervulling zijn gegaan, heeft de reden des Heren hem doorlouterd. Wat wil dat zeggen? Dat wil dit zeggen. Dat God met die Jozef een weg is gegaan van druk, van beproeving, van lijden, van smaad, van verdachtmakingen. En zo heeft Jozef ervaren het tegenovergestelde wat de Heere hem in die twee dromen had laten zien. Dat is de weg van Gods volk. Dat moet je eens onthouden. Die kunnen het nooit bezien. Al die mensen die het maar kunnen bezien, ach, kan er niet jaloers op worden. Als de reden Gods ons gaat doorlouteren, dan kunnen we het niet meer bezien. Maar dan is het een grote genade om nochtans aan die God vast te houden die het beloofd heeft. O zeker, bij Jozef zal heus ook wel wat hoogmoed geleefd hebben. Klein geloof. Bij Jozef, want ook Jozef was niets menselijks vreemds, heeft ook de zonde gewerkt en de zonde geroept. En nochtans kwam in het leven van Jozef zo heerlijk de vrezen Gods openbaar. En juist dat leven in de vrezen Gods, ook toen de reden des Heeren hem doorlouterd heeft, toen hij weg moest gaan, waarin alles tegen scheen te zijn, en de beloften Gods haar vervulling dreigden te missen, heeft hij geleefd in de vrezen Gods, en dat heeft alles te maken met zijn sterven. Dat heeft alles te maken gehad met zijn sterven, geliefde gemeente. Staan wij bij zijn sterfbed, dan komen wij onder de indruk van de kracht des geloofs, niet waar? Dat hij zulke geloofsgetuigenis uitspreekt, stervende. O geliefde gemeente, bij zo'n sterfbed kun je wel vertoeven. Bij zo'n sterfbed kun je wel dagen vertoeven, echt waar. Helaas, je komt zo weinig, schier nauwelijks zulk een sterfbed tegen. En we kunnen ons wel afvragen hoe dat toch komt. Hoe komt het toch dat wij heden ten dagen ook in de kerken Gods zo weinig van zulke sterfbedden tegenkomen? Waarop dat een kind vader en moeder, broers en zusters oproept, stervende, om die wegen des Heren te mogen gaan, waarin hij of zij of zo'n kind heeft mogen ervaren de onaanspeurlijke rijkdom van Gods genade, geopenbaard in het verzoenend werk van de Heer Jezus Christus. Hoe komt het toch dat we zo weinig bij zulke sterfbedden ook in onze tijd zijn? Ach, dat kan een aantal redenen hebben. Ik wil proberen in alle voorzichtigheid en evenwichtig daarover te spreken. De Heere kan in zijn vrijmacht, na zijn vrijmachtig welbehagen, ook zijn kinderen zulk een heerlijk geloofsgetuigenis onthouden op hun sterfbed. Dat kan de Heere doen met wijze bedoelingen. Het gaat erom dat in de allereerste plaats ons leven mag spreken. Het gaat er in de allereerste plaats om dat ons leven een leven mag zijn in de vreze Gods. En een leven in de vreze Gods spreekt altijd. En dan kan het gevaar bestaan als daarbij gevoegd mag worden bij alle getuigenissen die een kind van God heeft afgelegd in zijn leven, door woorden en door zijn handel en door zijn daden en door zijn wandel, dat wij als ook een sterfbed een geloofsgetuigenis mag zijn of zou zijn, dat we eindigen in de mens. Dat gevaar is geheel reëel. En daarom kan het wel eens zijn naar Gods wijze bedoelingen dat de Heere zo'n geloofsgetuigenis wel eens onthoudt. Nochtans is het maar al te waar wat de oude vromen vroeger al zeiden: een nauw leven geeft vaak ook een ruim sterven. Leven en sterven zijn ook in het leven der genade onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Biliam, hij wilde de dood des oprechten wel sterven. Ja. Maar hij weigerde het leven van de oprechten te leven. En daar komt het op aan. Ja, we willen wel sterven zoals Gods volk sterft. Want dan weten we, dat zijn mensen met een toekomst. Als iemand overleden is, dan wordt er zo vaak gevraagd, was er hoop voor die man? En was er hoop voor die vrouw? Maar zal er voor ons hoop zijn? En zal er voor ons verwachting zijn als we sterven? Maar daarmee drukken we dan toch uit dat we ervan overtuigd zijn dat als een kind van God sterft, dat hij een eeuwige toekomst heeft. En dan zouden we heus wel de dood van de oprechte en van de kinderen Gods willen sterven. Maar willen we nou ook het leven leven van die mensen? Afgescheiden van de wereld, afgescheiden van de zonde. Levend als Jozef, als die verlokt en verleid wordt tot de zonde. Op een hele geraffineerde, subtiele manier. Als hij dan ook zegt, zou ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God. Vanaf zijn 17e jaar tot zijn 30e jaar in druk geleefd. Ja. En hij is 110 jaar geworden. Dus hij heeft 80 jaar in eer en aanzien geleefd. Want toen was hij onderkoning van Egypte. En toen was hij hoog verheven. En nochtans heeft die Jozef toen ook in de vreze Gods geleefd. Dat is duidelijk openbaar geworden. Toen er hongersnood kwam in het land Kanaan, stuurt Jacob zijn zonen naar Egypte. Want hij had gehoord dat daar de schuren overvol waren. Om daar brood, om daar koren te halen. En dan komen die broeders, die komen bij die onderkoning van Egypte, niet wetende dat het Jozef was. En dan vraagt hij, dan stelt hij zijn vragen en dan doet hij eigenlijk voorkomen. Ja, dat ze heimelijk het land komen verspieden. En dat ze heimelijk de bressen bij de grenzen komen waarnemen. Wellicht om een overval te doen en het koren de Egyptenaren te ontroven. Dan zeggen die broeders tegen die onderkoning, niet wetende dat het Jozef was, om die onderkoning daarmee gerust te stellen, wij, uw knechten, wij zijn vrome mensen. Met andere woorden, o onderkoning, maak je maar geen zorgen, want wij zijn vroom. Vrome mensen doen het niet. Wat zegt Jozef dan? Jozef die zegt, ik vrees God. Dat is heel wat anders hoor. Dat is vroomheid in de ware zin van het woord. Ik vrees God. Ook als onderkoning in Egypteland mocht hij den Heere vrezende te zijn. 80 jaar in eer en aanzien geleefd. Vele mogelijkheden gehad om af te wijken van de levende God. Maar hij mocht aan den Heere verbonden blijven. Met getrouwheid en in oprechtheid. En die vreze Gods kwam al vroeg in zijn leven openbaar, heb ik gezegd. En die vreze Gods is zijn leven doorgegaan. Niet alleen sterven, maar ook leven in de vreze Gods. Weet u wat wij in de eerste plaats nodig hebben? Genade om te leven. Natuurlijk, we moeten ook bezig zijn van hoe wij straks eenmaal in dat doorluchtige uur zullen sterven als we God moeten ontmoeten. Daar kunnen we ook niet genoeg bezig mee zijn, maar in de allereerste plaats moeten we ermee bezig zijn dat we genade mogen ontvangen om te leven. Tot Gods eer. En dat zal ook zijn tot onze zielen zaligheid. En dan wil de Heere uit genade, stervensgenade schenken. En die stervensgenade ging dus gepaard met dat geloofsgetuigenis en de inhoud van dat geloofsgetuigenis. Het is u voorgelezen uit Genesis 50, nietwaar? Wat een getuigenis. In de allereerste plaats mag Jozef dan getuigen in Genesis 50. Hij zeide tot zijn broederen, ik sterf. Maar God zal u gewisselijk bezoeken. En hij zal u doen optrekken uit het land, in het land het welk hij Abraham, Isaac en Jacob heeft gezworen. Wat een geloof. En ook dat geloof, net zoals we dat vanmorgen gehoord hebben, steunt op de eenswering Gods. gezworen aan de vaderen Abraham, Isaac en Jacob. In de tweede plaats was de inhoud van zijn geloofsgetuigenis dat hij bevel gaf, staat hier in Hebreeën 11 vers 22, van zijn gebeente. En hij zegt het: zo zult gij mijn beenderen van hier op voeren. En Jozef stierf 110 jaren oud zijnde, en zij balsemden hem en men leidde hem in een kist in Egypte. Dus die Jozef, die mag gewagen van de exodus, van de uittocht uit Egypteland. Hij mag erop wijzen dat de Heere getrouw zal zijn aan zijn onveranderlijk woord. Met een eed gezworen bij Abraham, Isaac en Jacob: zegenende zal ik u zegenen, en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En dat geloofsgetuigenis van Jozef gaat gepaard met een geloofsdaad. Want dan geeft hij opdracht aan zijn broeders dat zijn beenderen na zijn sterven in een kist gelegd zullen worden. Het is ook gebeurd. En hij gaf bevel dat hij begraven zou worden in het beloofde land Kanaan. En we zullen nader horen wat dat betekent. Wat dat tot inhoud heeft gehad. De exodus voorzegt: God zal zijn volk bezoeken. Jullie zullen niet in het land Gozen altoos blijven in Egypteland. En als onderpand, als teken en als zegel van de waarachtigheid Gods geeft Jozef bevel van zijn gebeente. Dat zou voor de toekomst dus, voor het volk, voor de broeders en voor het volk van Israël, een teken en een zegel zijn van de waarachtigheid Gods. Dat God zal doen wat hij aan den vaderen gezworen heeft. Kostelijk, hè? En dat brengt ons bij het doel van dat geloofsgetuigenis. Maar zingen we eerst uit Psalm 118, het 8e vers. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand, doet door haar daan de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. Ik zal door vijandswaard niet sterven, maar leven, en des Heeren daan, waardoor wij zoveel heil verwerven, elk tot zijn eer doen gadeslaan. wordt wel eens gezegd, een mens sterft zoals hij geleefd heeft. En dat is in zekere zin waar. Een mens sterft zoals hij geleefd heeft. Wel nu dat mogelijk en ook zien bij Jozef. En de inhoud van zijn geloofsgetuigenis mogen we nu nader gaan aanschouwen en onderzoeken. Als Jozef dit geloofsgetuigenis laat klinken op zijn sterfbed, dan heeft hij daarmee iets op het oog. Het geloof mag in de beoefening zijn. En als het geloof in de beoefening mag zijn, dan heeft dat geloof in de beoefening een spits naar de eer Gods. Jozef mocht Gods eer bedoelen op zijn sterfbed. Dat geloof krijgt een ijver in zich om de eer Gods te bedoelen. En die eer van God ligt hierin verklaard dat God een waarmaker van zijn woord is. Vandaar dat het ongeloof ook zo'n schrikkelijke zonde is. Want de zonde van het ongeloof randt de eer Gods aan. God is een waarmaker van zijn woord. Wat ik eens gesproken heb, wat uit mijn lippen gegaan is, dat is vast en onverbroken. En in de oefeningen des geloofs, en zo mocht dat ook zijn bij Jozef, hecht dat geloof zich aan de waarachtige God, de God des eeds en des verbonds en des menigvuldigen ontfermes. In de tweede plaats, als het geloof in de beoefening mag zijn, dan komt er ook een grote liefde tot de naaste. Want dan zouden we ook onze naaste wel willen overtuigen en willen bewegen tot dat geloof. In de waarachtigheid Gods. Dat de Heer een waarmaker van zijn woord is. Dan komt dus de liefde tot God openbaar en de liefde tot de naaste. En hier is Jozef eigenlijk bezig in zijn geloofsgetuigenis de eer Gods te beogen, maar ook tegelijkertijd het heil van zijn broederen en van het volk van Israël. Wat is het groot? Even een uitstapje. Wat is het groot, gemeente? Als wij door Gods genade een leidsman mogen zijn tot Christus voor een ander. Je kunt dat zo kostelijk lezen in het Nieuwe Testament van Filippus en Andreas. De een die leidde de ander tot Jezus. Kijk, daar gaat het om. Dan zou je, als je vervuld mag zijn van die waarachtige geloofsbeoefening in God, dan zou je ook daarnaast het zo gunnen. En dan zou je het zeker hen gunnen die zo twijfelachtig en zoveel toegeven aan het ongeloof. Je zou het hen ook zo gunnen hen te bewegen tot het geloof in de waarachtigheid Gods. Er is toch geen schonere zaak om daartoe een instrument te mogen zijn in Gods handen. O Jozef, hij mocht ze weten een instrument te zijn in Gods handen. Hij geeft bevel van zijn gebeente. En dat wil als ware zeggen, ach, nou zul je daarin telkens het teken hebben van de waarachtigheid Gods. Dat hij u zal bezoeken. Dat hij zal doen de eed die hij Abraham, Isaac en Jacob heeft gezworen. Die oude Anna, u weet dat wel. Dan denken we aan de kerstgeschiedenis. Och, toen die oude Anna dat geloof deelachtig mocht krijgen bij vernieuwing. En dat ze mochten weten. En dat ze samen met die oude Simeon inbegrepen mocht zijn in dat geloof in de Heer Jezus Christus tot zaligheid en tot verzoening met God. Dat ook Christus haar zaligmaker, haar borg is geworden. Och, dat mens, daar kon er niet van zwijgen. Nee. Komt, luister toe, gij Godgezinde. Gij die den Heere van harte vreest. hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Dat is ook zo versterkend voor een ambtsdrager. Dat is ook zo versterkend voor een dominee. Als die mag luisteren, een dominee moet vaak praten, nietwaar? Preken, praten. In het ziekenhuis, in de huizen. Nou ja, goed, overal waar hij komt. En hij doet het graag ook als het goed is. Van de Here spreken. En van zijn woord. Dat is ook een wonder dat dat altijd maar een brandend vuur blijft. Eerlijk waar. Dat is ook het kenmerk van een roeping. Dat blijft een brandend vuur, mensen. Want er zijn echt wel ogenblikken dat je zegt van ik geloof dat ik de man niet ophoud. Dan ben je zelf aan het woord. Dan kan het wel eens zo beproevend zijn. Maar het blijft een brandend vuur in je. Je kunt er niet van zwijgen. Je mag en je moet ervan spreken. Maar het is ook zo kostelijk om eens te mogen luisteren. Ik weet me nog te herinneren. Ach, het vrouwtje is al boven. Het juicht voor de troon van God. Het was, ik mag het wel zeggen. Het was de moeder van Verbaas. Daar in Borgstede. En toen had ik een dag meegemaakt. Zeg, o God. Mag ik nou eens bij iemand komen om te luisteren? Want je wordt soms zat van je spreken. Eerlijk waar. En van je bidden. Krijg je jezelf naar je toe. En ik kom daar binnen. En dan ligt ze op het bed. En ik ga zitten. Hoe gaat het ermee? Nou mensen, ik hoefde niks meer te zeggen. Het ging open bij haar. En zij maar vertellen wie God voor haar was. Ik heb gegeten en gedronken. Ik ben vervuld naar huis gegaan. Toen mocht ik luisteren. Toen mocht ik zelf ontvangen. Mocht ik luisteren naar de daden Gods in een arm, verloren mensenkind. Ga je bemoedigd naar huis. Nou, dat mocht Jozef doen. Hij wilde ze bemoedigen. Hij wilde ze doen horen wat God hem deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan zijn geest. En dan ga je getuigen. En dan hoop je dat de Heer het wil gebruiken. En dat de Heer ook anderen met je op pad doet gaan naar die stad die fundamenten heeft. Welke kunstenaar en bouwmeester de Heer is. Het was dus ook wat versterking van het geloof. Een teken en zegel heb ik gezegd van de waarachtigheid Gods. Ja. Die beenderen mochten ze meedragen. Want weet u hoe lang het geduurd heeft? Voordat dat in vervulling is gegaan wat Jozef daar getuigd heeft op zijn sterfbed. Bijna 200 jaar daarna. Want eerst volgde nog 140 jaar in Egypte. En daar zijn de ovens heet gestookt. Daar heeft Farao als een vassal van de duivel getracht om het volk van Israël te vernietigen bij de tichelovens van Egypte. Daar is het gekerm opgestegen tot de God des eens en des verbonds. En God kende hen. En hij gedacht aan zijn verbond. En God gaat ze uitleiden. Met een krachtige hand en met een sterke arm. Wat een wonder, hè? Maar, toen waren ze nog niet in Kanaan. Maar even terugkomend op die vreselijke tijd daar in Egypte. De eerste tijd ging het nog wel. Maar toen kwam er een andere farao, u weet de geschiedenis. En dan staat die kist, hè? Met die beenderen van Jozef. In die oven der verdrukking. Dat was een prediking, dat was een sacrament. God zal u lieden bezoeken. En hij zal u uitleiden uit Egypteland, het diensthuis der verderfenis. Ja, maar dat gebeurde. De kist gaat mee. En dan gaan ze door de Rode Zee, door de Schelfzee, u weet het wel. En dan denken ze spoedig in Kanaan te zijn. Nee hoor. Toen hebben ze nog 40 jaar gezworven door de woestijn. Want God leidde zijn volk om. Kist gaat mee. En ondanks wie dat volk was. En ondanks wie die Israëlieten ook waren in de woestijn. God gedacht aan zijn eed. Gezworen aan Abraham, Isaac en Jacob. En de kist met Jozef beende was het teken. En het zegel. van de waarachtigheid Gods. En er zijn gelovige Israëlieten geweest, dat weet ik zeker. Want denk erom dat getuigenis van Jozef is overgegaan van kind tot kind. En die hebben ook op die kist gekeken, waarin die beenderen van Jozef lagen. En hun geloof is versterkt geworden. We zullen er toch komen. Het nageslacht zal Kanaan beërven. De verlossing is zeker. Het beloofde land zal ingegaan worden. Jozef heeft als het ware gezien hoe zwaar dat ze verdrukt zou worden. Jozef, ach, hij heeft als het ware gezien door het waarachtige geloof wat het volk nog aanstaande was. Maar hij heeft bevel gegeven, hij heeft gemeld van de uitgang der kinderen Israëls door het geloof. En heeft bevel gegeven van zijn gebeente. Dat is nou de kracht van het geloof. In de beoefening, als je in het beoefende geloof mag staan, dan zijn bergen vlak, dan zijn zeeën droog, dan is God waarachtig en alle mens leugenachtig, jij in kluis. Kostelijk, hè? Om dat geloof te mogen beoefenen. Ja, God heeft aan zijn kerk tekenen en zegelen gegeven. En dan denk ik aan het testament dat God zijn kerk heeft nagelaten. In die grote testamentmaker, Jezus Christus, en die hem gekruisigd. Hij heeft ook bevel gegeven van zijn gebeente. Want zijn gemeente, dat is vlees van zijn vlees. En dat is gebeente van zijn gebeente. Hij heeft een geloofsgetuigenis. Niet in de zin zoals Jozef bedoel ik. Maar goddelijk gesproken. Op het kruishout van Golgotha. Het is volbracht. En heeft dat getuigenis met zijn eigen bloedstorting bezegeld. En heeft bevel gegeven van zijn gebeente. O mijn kerk. Gij zult er zeker komen. Uitgeleid uit het diensthuis van Egypte. De exodus mogen kennen uit het diensthuis der zonde. De doorleiding door dit woestijnleven. Maar ik heb u tekenen en zegelen gegeven in de heilige doop en het heilige avondmaal. Om de waarachtigheid van mijn werk te onderstrepen. En om de waarachtigheid van mijn woorden te bevestigen. Ik God ben uw God en uw zaadsgod. Wat een wonder. Als je zo door het geloof de tekenen en de zegelen van de sacramenten van het verbond der genade mag genieten. En als je zo door een waarachtig geloof houvast mag krijgen aan het getuigenis van de grote testamentmaker Jezus Christus en die gekruisigd. Wiens testament vast is in zijn bloedstorting. Toen hij zijn leven gegeven heeft. En toen hij zijn bloed heeft willen storten. Voor een volk. Dat geroepen zou worden. Uit de oven. Van de zonde en van de wereld. En van de ongerechtigheid waar ze voor eeuwig zouden in wegzinken. Die zijn uittocht doet beleven. Uit het land der ongerechtigheid. En een doortocht door dit leven. En in die doortocht door dit leven, volk van God, geeft God tekenen en zegelen. Om de waarachtigheid van zijn woord en van zijn werk te bevestigen. En u komt het erop aan om dat in het geloof te beoefenen. Om te rusten op die waarachtigheid Gods. Tot versterking van het geloof. Want de oven van de verdrukking wordt in dat woestijnleven ook vaak heet gestookt. En de woestijnreis kan zo lang duren, nietwaar? En nochtans, zegt de Heere, zegt de kinderen Israëls, dat ze voorttrekken. En dat ze mogen zien het ware geloof op mij, die het getuigd heeft in zijn dierbare zoon. In de wereld zult gij wel verdrukking hebben. Maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Die het getuigt in zijn zoon, ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Mijn oog zal op u zijn.
die dat geloof wat menigmaal zo aangevochten is, zo zwak is, wil versterken door de tekenen en zegelen van het verbond der genade. Mag ik het geloven van uzelf en van je zaad? Ik zal u zijn tot de God en uw zaad na u. Amen, zegt mijn ziel erop. Door het beoefende geloof. God die het beloofd heeft. Ik zal u zijn tot de God en uw zaad na u. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn. Zo velen als er de Heere onze God toeroepen zal. En wie in het ware geloof daarmee werkzaam mag worden, die krijgt wel eens te geloven dat de waarachtigheid Gods daar ook in vervuld zal worden. Dat vrede over Israël zal zijn, over ons leven, maar ook over ons geslacht en over ons nageslacht. En dat geheel gewaarborgd in het almachtig, verzoenend, voldoenend werk van Emmanuel, de Heere Jezus Christus. Die het gesproken heeft over die ganse kerk. Het is volbracht. Het is volkomen volbracht voor u. En ook voor uw zaad. Kostelijk. Om daaruit te mogen leven door genade, geliefde gemeente. Wat een sterven. Jozef geeft bevel. Een wilsbeschikking. Mogen wij het doen? Ja. Dat is weer even iets anders, maar het is wel in verband hiermee dat we dat mogen zeggen. Je zaken maar op tijd regelen. Echt waar. Wordt veel narigheid door voorkomen. Of je nou weinig of veel te verdelen hebt. Maar op tijd je zaken regelen. Ook voor je sterven. En dat in biddend opzien tot de Heer. En dat in biddend opzien tot de God des eeds en des verbonds. En met een heilige wil. Dat ons geld en ons goed niet doorgebracht zal worden door ons nageslacht in de wereld. Maar ook met een heilig verlangen dat ons geld en goed ook een plaats mag krijgen voor de arbeid in Gods koninkrijk. Waar kun je het beter aan geven, mensen? Als je het toch over hebt. Waar kun je het beter aan besteden als je toch veel over hebt? Dan aan het koninkrijk Gods en aan de dienst in zijn koninkrijk. Denk er maar eens aan. God zal het zegenen. Hij geeft bevel. Hij doet een wilsbeschikking van zijn gebeente. En zo mogen ook wij wel eens weten wat wij bevelen. Het is ook een vrucht des geloofs, hebben onze vaderen gezegd. Als we daarover nadenken en in biddend opzien tot een Heer, de zaken maar mogen regelen. Ja, want als sterfhuizen erfhuizen worden, dan weten we het wel, hè. Ja, er is vader of moeder nauwelijks dood. Ja, ik zeg het misschien wat cru. En ze zitten te vechten om de centen. Heerlijk waar. Dan moet de dominee er zo bij komen. Om de twist te beslechten. Verschrikkelijk. En daarom bewaar ons en ons zaad dat erfhuizen geen vechthuizen worden. Maar dat in sterfhuizen beschikkingen gedaan mogen worden tot eer van God. En tot verheerlijking van zijn naam en deugden. En tot dienst van zijn koninkrijk. En tot een zegen van de naaste. Is dat niet groot? De Heere die zijn zoon gegeven heeft. Die alles gegeven heeft wat hij te geven had. Och, wat is het dan kostelijk. Om maar minimaal daarin ook iets terug te mogen geven. Niet tot verzoening van de zonde. Ganselijk niet. Maar als vrucht van het geloof. En als de vreze God van. En van de vreze Gods, niet waar? Jozef. Hij mocht de geloofsgetuigenis afleggen. De inhoud. En het doel. En dan kom ik nog even terug op het begin wat ik gezegd heb. Ons leven staat in verband met ons sterven. Echt waar, gemeente, let er nou eens op. En het is waar, een nauw leven. Dat geeft vaak een ruim sterven. Het kan ook wel eens zo zijn, de vrijmacht Gods hebben het ook over gehad. Er was eens een vader, dat was een kind van God. En die had een jongen. En dat was een goddeloze. Die leefde zich uit in de zonde. En die vader die kwam op zijn ziekbed en op zijn sterfbed. En die vader, Die is heel benauwd gestorven. Dat kan ook gebeuren. Kind van God, benauwd sterven. Och, wat heeft die man een strijd gehad op zijn sterfbed. Wat een aanvallen van de vorst der duisternis. Wat een aanvechting. En toen kwam die jongen bij het sterfbed van zijn vader. En die maakte dat mee. En die zag dat. En hij hoorde zijn vader roepen. O God, wees mij de zondaar genadig. O God, naar recht. Moet u me wegwerpen met een eeuwige mannelijke wegwerping. Maar zoudt gij in uw zoon nog genade willen schenken. Opdat zijn borggerechtigheid in de waarachtige beoefening van het geloof een deel mag zijn. Stond die jongen bij, hè? Ja. En dan zeggen wij wel eens. Een ruim sterfbed van een vader of een moeder. Dat zal iemand wel tot bekering leiden. Tegendeel is soms waar. Maar laat nou God dat benauwde sterfbed van die vader gebruiken. Tot de bekering van die jongen. Want weet je wat die jongen zei? Mijn vader was een kind van God. Het is die. Het is die. Ondanks zijn grondloosheid. En als nou een kind van God zo nauwelijks ingaat in het koninkrijk der hemelen. Waar zal ik me moeten verschijnen? Als dit aan het groene hout geschiet, waar zal ik dat dorre hout laten schijnen? Om verbrand te worden eeuwig in de hel. En hij is op zijn knieën terechtgekomen. Dat heeft geleid tot zijn bekering. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Ik niet, u niet. Maar het is wel kostelijk. Een grote genade. Als we in het geloof mogen sterven. Ja. Zingend zo mogen sterven. Ik heb het wel gehoord, niet meegemaakt. Niet meegemaakt. Ik zou het wel eens mee willen maken. Ja, zingend gestorven. Met de handen naar boven. De moeder van een vriend van me. Met de psalmen op de lippen en in het hart. En zo opgenomen tot een Heer. Naar de ziel. Kostelijk. Jarenlang hebben ze ervan getuigd, die jongens. Zo is moeder gestorven. Dat is toch een nakijken. Ja, en dan ben je wel bedroefd, maar niet als degene die geen hoop meer hebben. Het leven staat in verband met sterven, dat we zo sterfbed mogen krijgen. Zie je tegen sterven op? Ik wel. Ik wel. Veel tegen het sterven. Optie. God zal erbij moeten wezen. Om te kunnen sterven. Om te mogen sterven. De Heere geeft een sterfbed tot zijn eer. En tot heil van onze naasten. Dat mag ook onze wens en beter zijn. Vraag het maar veel. God kan het ongedacht en onverwacht verrassend schenken. En u die tegen het sterven opziet. Ach, leg het maar voor de Heere neer. En zeg, ach Heere, neem de vrezen nog eens weg. En schenk het geloof nog eens in de beoefening. Want wie door het geloof op den Christus ziet. Op die grote testamentmaker. Die zijn testament vastgemaakt heeft in zijn dood en in zijn bloedstorting en in zijn opstanding. Als die door het geloof op Christus mag zien, dan vreest hij voor dood en hel niet. Nee. Dan zijn er wel geweest die hebben gezegd, is dat nou sterven? Is dat nou sterven? Dan gaat een Heer zijn kerk binnenhalen. Komt in, gij gezegende mijns vaders. En beërf het koninkrijk wat voor u weggelegd is. Van voor de grondlegging der wereld. Ik ga eindigen mensen, want ik kan het toch niet ophouden. Ik zou zo wel door willen gaan. Nou. Het geloofsgetuigenis van een stervende. De inhoud en het doel. Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van den uitgang der kinderen Israëls. Het is gebeurd hoor. Het heeft wel bijna 200 jaar geduurd, maar het is gebeurd. Gods waarheid zal God nimmer doen krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken en heeft bevel gegeven van zijn gebeente. Als een machtige versterking van het geloof. In de smeltoven van Egypte en in de zware reis door de woestijn. Ze zullen er komen. God zal ze verlossen. En hij zal ze brengen in dat hemelse Kanaan. Op kosten en rekening van Jezus Christus en dien gekruisigd. Amen. We eindigen met dankzij. Ach, Heere, wat een waarheid. Mocht het tot heilige jaloersheid brengen. Dat ons leven en ons sterven één mag zijn. Een leven in de vrezen Gods en sterven in de vreze des Heeren. Wat zou dat een genade zijn, een nauw leven. Geef toch vaak een ruim sterven. Dat we ons mogen onderzoeken. Welke geloofsgetuigenis, wat een onderwijs mocht erin wezen. Dat het ook voor eigen hart en leven nog tot bemoediging en tot vertroosting geweest mag zijn. Ga met ons als we deze plaats verlaten. Geef ons kracht tot alle arbeid in de week die reeds is ingegaan. En wil zo uw woord door uw geest bedouwen en stellen tot een eeuwige zegen alleen om Christus willen. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 130, het vierde vers. Hoop tot de Heer, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Heen in vrede ontvangend de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.